Welkom bij de CFP-podcast over geld en goed leven. Mijn naam is Roelof Meijer. Financieel misbruik van ouderen, of moet ik misschien wel zeggen financieel misbruik van ouders. Dat is het thema van de dag van het erfrecht. Hoe wikkel je een testament af zonder ruzie? Hoe voorkom je misbruik van geld van degene die wils onbekwaam is? Ik praat met twee deskundigen uit de praktijk die zich enorm ergeren aan dat misbruik en er ook daadwerkelijk iets aan doen. Iris Brik en Martine Boender. Iris, begin even bij jou. Wie ben jij?
Ja, ik ben Iris Brik. Ik heb een achtergrond als financieel planner en estate planner. En daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging van Levensexecuteurs. En wij zetten ons in inderdaad voor de mensen die een levensexecuteur nodig hebben, dat het in goede banen wordt geleid.
En Martine Boender?
Ik ben Martine Boender. Ik ben advocaat in Den Haag en in Rotterdam. Ik heb een grote praktijk in het erfrecht en in dat kader word ik heel vaak geconfronteerd met ouders en ouderen waar misbruik van wordt gemaakt als ze zelf niet meer zo goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
Toen ik zo dat thema hoorde van misbruik van ouderen, dacht ik, wat gebeurt er dan? Welke dilemma's kom je dan in de praktijk tegen als je met een nalatenschap aan het afwikkelen bent? Wat kom je tegen? Iris, begin even bij jou.
Nou, wat je tegenkomt is dat als de nalatenschap openvalt, dat er al een hele historie aan vooraf is gegaan. Dat is wat je ziet. En dan zie je dus ook dat er al dingen in de fase van de levensexecutelen, de klant die dan wils onbekwaam is geworden, waarbij dan zeg maar kinderen of wie dan ook zeg maar het beheer over de financiën neemt, eigenlijk aan de gang kan met dat vermogen of met dat geld. En dat natuurlijk tot uiting komt bij de nalatenschap. Want dan zie je vaak dat de executeur die moet aan de slag. En die ziet dan ineens dat het toch niet helemaal klopt.
Dus dat misbruik, dat begint eigenlijk al voor het overlijden.
Ja.
Hoe is dat bij jou, Martine?
Nou, dat komt ook omdat eigenlijk als de ouders nog leven, je natuurlijk als je als kind bijvoorbeeld over het bankpasje beschikt of gevraagd wordt om überhaupt het vermogen te beheren, je alleen maar rekening en verantwoording aan die ouders hoeft af te leggen. Je krijgt eigenlijk een soort volmacht. En dat kan ook in de vorm van een levenstestament, maar heel vaak gebeurt dat natuurlijk ook niet. Krijgt gewoon een kind praktisch gezien het bankpasje of misschien zelfs wel iemand van de thuiszorg om te pinnen. En dan leg je alleen maar rekening en verantwoording af aan die ouders. Die hebben dat pasje ook gegeven. Dus ja, dat zijn degenen aan wie je rekening en verantwoording hoeft af te leggen. Pas als iemand overleden is en er wordt een balans opgemaakt en er zijn hele rare transacties geweest die niet in de lijn liggen met de normale uitgaven, dan gaan mensen natuurlijk aan hun hoofd krabben. En vaak degenen die erfgenaam zijn en dachten dat er toch wat meer over zou blijven. En die gaan zich afvragen, hé, maar wist vader of moeder dit wel? En heeft hij daar wel of geen toestemming voor gekregen? En dus eigenlijk de eerste stap juridisch is, moet er rekening en verantwoording nog een keer worden afgelegd voor de erfgenamen? Dat is al best soms een hele battle, omdat een rechter zegt, nee hoor, dat is al aan vader of moeder afgelegd.
Ja, wat daar ook bij speelt is dat als je inderdaad dat moet gaan ontleden, dat het soms natuurlijk al jaren aan de gang is. En dan moet je je voorstellen dat ook heel vaak informatie ook niet meer op een goede manier te krijgen is. En dat maakt het werk voor de executeur ook een stuk lastiger dan nog. Hè? Als je terug moet naar de historie, hè? Want wat was er aan vermogen en hoe zijn die stromen geweest, hè? Die kaststromen. Ja, dat met de digitalisering, ik waarschuw klanten daar ook altijd voor, van joh, leg ook alle digitale bestanden goed vast, je afschriften van de bank. Hè, want dat gaat maar zoveel jaar terug. En nou ja, als executeur kan je daar heel veel werk aan hebben. En het is natuurlijk heel zuur als je dat ook niet meer kunt terughalen.
Want wat voor gekke transacties kom je er tegen waardoor je dat ontdekt?
Op de dag van het overlijden of de nacht ervoor. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat was een mevrouw die zich heel erg bekommerde om een meneer. Dat was een familielid. En ze reed daar echt serieus grote afstanden voor jarenlang om met hem een gezellig kletspraatje te houden. En toen zei hij, dat was haar verhaal aan mij, de dag voordat hij zou euthanasie plegen, joh, ik boek even €15.000 naar je over. Je hebt nou al die jaren zo lang heen en weer gereden en ik zie dat je auto, dat is een oud brik. Dan kan je een leuk tweedehandsje verkopen. Ik boek dat gewoon naar je over. Ja, klinkt heel geloofwaardig. En hè, ze had echt 8 jaar lang heen en weer gereisd van het westen naar het oosten van het land. Dus dat was op zichzelf genomen niet echt zo'n rare gedachte. Maar u begrijpt het wel, zij was verder geen erfgenaam. En de enige erfgenaam die er was, die vond wat van die transactie. Want dat was 2 uur lang voordat meneer euthanasie zou plegen. Mm-hmm. Dat soort dingen moet je aan denken. Dat zijn rare transacties.
Ja.
En wat gebeurt er dan in zo'n situatie?
Nou, in zo'n situatie gaat de erfgenaam verantwoording vragen aan die persoon. Hoe kan het dat bedrag is overgeboekt? Want mijn vader was toen zo ziek, die kon dat niet hebben overgeboekt thuis achter de computer. waarop die persoon zei, nou, ik zat wel eens bij hem en ik zat achter de computer en ik heb dat wel gedaan. En dat is natuurlijk ook voor een rechter, als het bij de rechter voor ligt, een hele moeilijke discussie. Want dan zouden we eigenlijk een verklaring van een arts moeten hebben die zei, ja, totdat die euthanasie werd gepleegd, was die, dat hebben wij dus ook gedaan, was deze man prima in staat. Want wij hebben ook die euthanasie aan meegewerkt, omdat hij prima in staat was om zijn wil te bepalen.
Nou, dat brengt me ook gelijk op een punt waar we ook vanuit de vereniging voor pleiten. Is om inderdaad ook een soort van aanvaarding te hebben. Hè? Want als je als executeur aan de slag gaat, hè, dan krijg je van een notaris krijg je natuurlijk een akte, hè, waarin je rol als executeur aanvaardt. En eigenlijk, hè, want op het moment dat je natuurlijk als levensexecuteur aan de slag gaat, dat gaat natuurlijk in op het moment dat iemand wils onbekwaam wordt verklaard. Maar feitelijk, hè, kan dat een directe ingaan, direct aangaan of dan na de medische verklaring. Maar eigenlijk zou er ook gewoon een stuk moeten komen waarin ook gewoon het momentum van, hè, want het kan ook liggen voor het momentum van wils onbekwaamheid, dat het gewoon vastgelegd wordt. Daar gaan wij wel voor pleiten, omdat we denken dat het ook belangrijk is om te kunnen achterhalen wie vanaf welk moment verantwoordelijk is voor wat. En dat kan je dan toch met zo'n aanvaarding, kan je dat toch veel beter vastleggen.
Want wat je regelmatig hoort is testament, levenstestament. Maar wat ik jou nu hoor zeggen is eigenlijk toch een stap ervoor. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk heel lang een grijs gekregen. Als je een levenstestament maakt, staat er vaak in. Het gaat direct in de volmacht, dus degene die daar benoemd wordt. Of nadat het vastgesteld is door een via-arts, zo heet dat, bent u bevoegd om die volmacht uit te oefenen. En wij vinden het toch vaak in de regel wel fijner als ze aan de kant zitten van waar de ellende zit met allemaal transacties die niet verklaarbaar zijn, dat punt helder is wanneer diegene bevoegd was. En dat is ook het moment waarop die vaak in het levenstestament ook rekening en verantwoording moet gaan afleggen.
Ja. Kijk, want uiteindelijk moet natuurlijk iemand signaleren van, goh, wanneer gaat het met je fout? Hè? Ik zeg altijd tegen klanten van, joh, je moet een soort draaiboek hebben. Iemand gaat straks iets signaleren in je omgeving. Wie gaat dat doen? Maar die moet natuurlijk ook, die levensinspecteur moet aan de slag. Maar zeker als je ook een toezichthouder hebt, is het ook belangrijk voor die toezichthouder om te weten, goh, vanaf welk moment moet ik die levensinspecteur gaan controleren? Kijk, en een levensinspecteur die kwaaie wil heeft, die zal natuurlijk juist zoveel mogelijk doen om de boel achter te houden. En dus het is heel belangrijk van wanneer gaat dat in, maar ook dat je dan de juiste partij om je heen hebt. En dat is een toezicht ook wel echt een belangrijke rol in kunnen vervullen.
Ja, dus er zijn nogal wat mensen om je heen, hè? Want je noemt nu ook de levensexecuteur. En nou goed, je hebt de bank nog, je hebt de notaris. Er zijn allemaal personen die deskundig zijn, die misschien wat stukjes van een puzzel zien, maar niet het geheel. En hoe voorkom je nou dat misbruik? Want het lijkt erop alsof je, doordat je juist stukjes van de puzzel mist, dat het hele jarenlang goed gaat.
Nou, het echte misbruik voorkomen is natuurlijk heel lastig. Het lastigste is eigenlijk voor ons om aan de gemeenschap kenbaar te maken dat je, als je nog in je kracht van je leven staat, je beseft dat dit gebeurt. Dat dit in onze maatschappij plaatsvindt. En dat je er eigenlijk alleen maar zelf iets aan kan doen door het heel goed te regelen.
En zijn het dan met name kinderen in de gevarenzone, zullen we zeggen?
Nee. Alleen, ik denk dat ouders het wel heel erg onderschatten dat het ook door kinderen kan gebeuren. Okay. En wat de praktijk is dat, hè, dus als je gaat die actes adviseren voor levenstestament, testament. Ja, en dan zijn die ouders toch vaak al, zitten nog 20, 30 jaar voor, hè, voordat dat gaat gebeuren. En dan zijn die verhoudingen zijn dan goed nog met de kinderen. Maar waar ze zich niet van bewust zijn, is dat die relaties ook kunnen gaan schuren. Hè, want kinderen, ja, dat pad van die kinderen is ook niet, dat gaat ook niet altijd over rozen. En wat zie je, ik heb het letterlijk gehad in de praktijk, waarbij dus een bedrijfsfaillissement achter de rug had. De ander die was gescheiden en het derde kind, dat had eigenlijk twee gaten in zijn handen. Uiteindelijk waren die kinderen best wel van goede wil. Maar wat je toch ziet gebeuren, een van de ouders overlijdt. Dan zien de kinderen natuurlijk hoe groot de erfenis is. En ook zij met de beste bedoeling zagen toch van, goh, ik wist niet dat pa zo vermogend was. En dan moeten zij die belangen van die overblijvende ouder moeten ze gaan behartigen. En dan zie je soms toch dat de hebberigheid naar voren komt.
Ja,
en dat is
of ook
iets.
Wel de zorg, hè, dat kinderen een hele andere rol krijgen in het leven van die ouders. Ze worden van kinderen soms verzorgers. En daarmee legitimeren ze dan dat ze misschien wat meer naar zichzelf al mogen halen bij leven. Ja. Omdat zij immers de boodschappen doen, moeder naar de kapper hebben gebracht en naar de manicure en de stofzuiger in plaats van de thuiszorg die wie niet kwam door het huis hebben gehaald. Dus Ja, dat legitimeert hen dan om dat misschien te doen. Die rol verandert ook.
En ook tussen kinderen onderling.
Ja, precies. Ja. Ja. Plus dat je natuurlijk ook ziet dat dan die kinderen... Hè, waarvan de één kind zegt van... ja, weet je wel, jij hebt al zoveel gekregen vroeger van pa of ma... ook een soort gerechtvaardigd belang hebben om dat al naar zich toe te halen.
Ja, of ik doe zoveel voor moeder en jij zit gewoon je eigen... eigenlijk alleen maar voor jezelf te zorgen en je steekt hier geen vinger uit. Het lijkt me niet meer dan normaal dat ik dan af en toe ook eens wat pin bij Albert Heijn.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk een beetje ook wel wat een grote rol speelt.
Maar daar vergissen ouders zich gewoon in. En het is ook dan belangrijk om als adviseur je klanten daarvan bewust te maken. Van maar wanneer zou dat kunnen gaan spelen? Hoe steken je kinderen elkaar? Hoe gaan ze onderling met elkaar om? En heb je wel eens gedacht aan toezicht? Hè? Gewoon bespreekbaar maken. En dan zie je ook wel dat het in ieder geval... ook als het dan er alsnog van afzien, heb je in ieder geval ze wel meegenomen in wat er kan gebeuren. En dan is het ook een bewuste keuze om iets wel of niet te regelen. Waar het vaak nu in de praktijk aan ontbreekt, omdat heel simpel gezegd ook heel veel notarissen nog onvoldoende ervan doordrongen zijn hoe belangrijk de toezicht is.
Want wie zou dat toezicht dan moeten uitoefenen?
Nou ja, je hebt natuurlijk nu juridisch gezien, heb je daar natuurlijk nu de rechtbank voor. Als er een bewindvoerder wordt benoemd, waarbij een levensexecuteur... Dat is juist de bedoeling vaak van die mensen die een levenstestament maken. Die willen dat niet. Die willen niet die professionele bewindvoerder dan wel. Misschien een zoon of dochter die bewindvoerder is, maar een rechter die toezicht houdt. Op zich begrijpelijk, want dat is natuurlijk een heel log apparaat. Het duurt allemaal lang. En daar zit een vreemde die verder helemaal niets met de zaak van doen heeft, toezicht te houden. Die is heel conserverend. Dus als je het hele leven schenking hebt gegeven en je wil het ineens doen als je onder bewind staat... en je hebt dat eigenlijk net een paar jaar daarvoor niet gedaan, dan zegt de rechter... nee, we hebben het handboek erbij gepakt, dan mogen wij geen toestemming geven. Dus dat werkt heel bureaucratisch. In dat kader is denk ik wat Iris voorstaat wel een veel betere oplossing voor mensen. En dat is eigenlijk toezicht, maar dan echt op de zaak op maat gemaakt.
Ja. Ja, plus dat je dat toezicht dan ook inderdaad veel meer klantconform de wensen van de klant kan vormgeven. He, want dat toezicht dat kan eigenlijk in veel gradaties voorkomen. He, om een voorbeeld te geven, in een familie waren bijvoorbeeld de drie kinderen waren de levensexecuteur. Maar ze hadden eigenlijk onvoldoende verstand van de financiële fiscale zaken. Uiteindelijk geven ze aan mij dan ook een soort van ondervolmacht. Dus eigenlijk ben ik dan, hè, want het moet natuurlijk wel, die rol moet wel heel duidelijk gescheiden zijn. Hè. Als ik die rol krijg, dan wil ik ook echt controle en toezicht houden. Maar doordat we dat heel goed doorspreken, waarom we het doen en wiens belang we dienen. In dit geval dus vader die nu over is gebleven. Ja, kan dat ook heel goed werken. Dus het heeft ook wel, ik denk dat ook heel belangrijk is om als adviseur ook goed uit te leggen wat dat toezicht in de praktijk kan betekenen. En in welke vorm je het allemaal kunt doen. Er is niet één vorm, als het maar past bij de klant. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
En nog even over dat toezicht. Kijk, iedereen kan natuurlijk daar fouten en scheefschaats in rijden. Dus hoe wordt zo'n toezichthouder dan weer gecontroleerd? Want daar kan dat ook misgaan.
Nee, kijk, je mag nooit het eigen vlees keuren. Dus je moet sowieso een toezichthouder moet natuurlijk buiten de kring van de levensexecuteur staan. Hè? Die moet in ieder geval boven de partijen kunnen staan. Moet ook de belangen kunnen afwegen. Mm-hmm. En dus dat moet gescheiden machten zijn, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk vergelijkbaar met de bewindvoering.
Zou je natuurlijk wel in het levenstestament een extra bepaling kunnen opnemen dat deze mensen ook rekening en verantwoording moeten afleggen. En dan wordt er gewoon geen décharge aan hen verleend.
Zou je dat aan het echt eind willen opnemen? Of is dat een keuze om dat op te nemen in zo'n levensassessment?
Dat is helaas een keuze.
Ja.
Nu wel, maar wat zijn jullie daar voorstander van om de keuze te laten?
Nee.
Waarom moet dat dan een verplichting worden?
Kijk, ik denk dat ook in het belang van de betrokkenen is dat gewoon de administratie gewoon op orde is. Hè? Dat je altijd kunt verantwoorden.
Maar dat het geverifieerd kan worden. Geverifieerd, en het is dat eigenlijk die casus die ik net had met die auto en de dag van het overlijden. Dat... als degene nog in leven is en dan misschien daar wel van wist en dus al rekeningverantwoording aan diegene is afgelegd, als dat diffuus wordt, dan kan je het nooit meer navragen.
Ja.
En daarom zou je er eigenlijk altijd in moeten opnemen dat de rechthebbende uiteindelijk op wat er over is, daar navraag over mogen doen en rekeningverantwoording mogen vragen en dat ook krijgen en dat kunnen afdwingen. Ja. En daar is nu al vaak... in het hele verhaal van... ik heb wel een mooi artikel over het verdwenen vermogen. De eerste stap is... hoe krijg ik het voor elkaar... dat de rekening en verantwoording moet worden afgelegd?
Ja,
dat is al een stap. En die stap zou, meen ik, al weg moeten worden genomen.
Ja.
Zodat iedereen gewoon keurig rekening en verantwoording moet afleggen... voor wat hij in een bepaalde periode gedaan heeft... zoals ook de wens was van degene die daartoe die persoon heeft opgeleid.
Ja, want wat ik in aanvulling, wat ik heel vaak in testamenten zie, dan moeten dus die kinderen rekening en verantwoording leggen aan de ouder. Kijk, en als ze natuurlijk nog samen zijn, is dat prima. Maar als natuurlijk één ouder overblijft en die kan dat niet meer zelf checken, dan verbaas ik me over dat het nog zo vaak in zo'n levenstestament voorkomt. Want dan zeg ik ook tegen die ouders van ja, laat dan in ieder geval die kinderen aan elkaar rekening verantwoording afleggen. En desnoods als extra controle gewoon aan een buitenstaande die, nou ja, zoals ik al eerder aangaf, gewoon boven de partijen staat.
Maar dat gebeurt nog te weinig.
Ja. En we moeten, vind ik, echt wel het taboe doorbreken. Dat toezicht, dat eng, vervelend of naar of wat dan ook is. Dat moeten we gewoon goed uitleggen aan consumenten. Hoe belangrijk, maar ook hoe het kan werken voor ze. En dat het ook heel veel rust geeft, hè. En vergis je niet dat ook heel veel klanten, want dat krijg ik ook vaak genoeg mee, die zeggen van ja, Iris, ik vind het een beetje moeilijk hoor, want ik heb een vriendin, heb ik als levensexpert benoemd, en dan ga ik haar laten controleren. En dan zeg ik, nee, dat maakt niet uit. Iedereen heeft recht op controle. En als je je werk goed doet, mag dat nooit een belemmering zijn. Ze zegt, nou, dat neem ik mee. En zo kan je ook, op die manier kan je ook gewoon ook consumenten daar een beetje in meenemen, hoe ze het moeten benaderen. Nou, want ze vinden het lastig. He, ook met kinderen, met derden, he, met vrienden, familie, om dat toezicht toch te laten plaatsvinden. Terwijl ze zich daar heel prettig bij voelen. Het geeft een stuk rust.
Nou ja, het geeft ook een bepaalde positie. Hè? Want als je niet gecontroleerd wordt, ja, dat kan ook heel vervelend zijn.
Krijg je een grote snoepot. Ja, of je krijgt een grote snoepot, zo kan je het ervaren. Maar je kan het ook als een last ervaren, vergis je niet. Er zijn ook mensen die dat ook zo vinden. Dus ik zou het eerder, de selling point vind ik eigenlijk veel meer, dat je zegt, nou ja, je bent mijn vriendin. Dus ik weet dat je het uit een goed hart doet. Maar ik wil je ook hulp bieden door een professional naast je te zetten, die je erbij helpt.
Ja.
En waardoor je, als je later lastige vragen krijgt, je een soort van dekking hebt, dat je het met iemand samen hebt gedaan en dat je dan met z'n tweeën verantwoordelijk bent. Ik denk dat je dat zelf echt ook wel heel goed aan iemand kan verkopen om iemand te ontlasten.
Ja, nou precies, dat ontlasten. Want soms moet je te koken, hè, moet je voorstellen, je hebt wat complexe portefeuille met onroerend goed, beleggingen. Dan kan dat ook voor die levensstructuur heel belastend zijn om daar een beslissing over te nemen. Dus ook inderdaad die rekeningen verantwoord ook een beetje wegnemen. Natuurlijk wel gescheiden macht, hè, dat moet natuurlijk altijd blijven. Maar dat kan ook inderdaad een ook voor de kinderen of voor zo'n levensstructuur die dat gaat doen, kan dat ook een stukje rust geven. Ja, en dat je ook de know-how hebt dan, hè, als toezicht om daarbij te assisteren. Ja,
en dan beide rekeningen verantwoording laten afleggen, dus die clausule erin. Ik denk dat je dan een veel, als de notaris dat zou adviseren, een veel dekkender verhaal hebt waarvoor dat levenstestament ook eigenlijk bedoeld is.
Het levenstestament is bedoeld, maar ook denk ik voor iets als euthanasie. Dus het is meer dan alleen over vermogen.
Zeker.
Ja, medisch.
Maar dat is medisch, ja, klopt. Ja. Maar het levenstestament is natuurlijk met name bedoeld dat je toch een soort zelfbeschikkingsrecht houdt als persoon, om te bepalen zelf wie wat voor jou gaat regelen als jij er niet toe in staat bent. Het is eigenlijk het zelfbeschikkingsrecht op alle fronten. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat je in een levenstestament niet de standaard overwegingen zet, maar ook waarom je het wil en hoe dan. En toch wat meer uitgewerkt, want wij merken toch wel dat in vooral de rechtelijke macht waar ik natuurlijk mee te maken heb, ja, dan gaan zij het uitleggen, omdat die persoon het niet meer kan uitleggen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk.
Wat zou je dan als voorbeeld daarin zetten, in zo'n considerans?
Nou, wij hadden een wat oudere dame die alleen maar neven en nichten had. En die leidde een leven met, ze had heel veel geld. Dus het vermogen speelde geen enkele rol in deze kaas, dat ze tekort zou kunnen komen ooit. Dat is namelijk voor rechters iets heel belangrijks als ze gaan toetsen. En die leefde met één keer in de week naar de kapper, twee keer in de week manicure, pedicure. En toen werd ze dement. En toen zei één groep van de neven en nichten die in het levenstestament zaten van, nou, ze kan prima naar een bejaardentehuis, want ja, dit is niet te doen. En de andere helft zei, nee, we hebben een hele luxe gevonden, waar eigenlijk haar manier van leven ook zo is. Alleen ja, die kost wel heel veel geld.
Ja.
En daar moest de rechter over beslissen, want het levenstestament, daar was zoveel gedoe over dat er een onderbewindstelling werd gevraagd, omdat zij er niet uitkwamen met elkaar. En toen heeft de rechter een conserverende beslissing genomen door die mevrouw in een tehuis te plaatsen. En daar had ik van gedacht, als ze in dat levenstestament gestaan, dat zij haar levenswijze, hoe dan ook, zoals die nu was, gehandhaafd wenst te zien, ook als zij niet langer in staat is om haar wil te bepalen, en als dat uitgavenpatroon daarvan, dat dat voor dan geen enkel dilemma zou zijn, had die rechter dat niet gedaan.
Nee, maar
het stond er niet in.
Maar dat klopt, maar dat is ook een van de redenen, wij als financiële planners ook heel erg pleiten voor een stukje financiële planning. Hè? Want als iemand een levenstestament gaat laten maken, begint ook, wat heb jij nou nodig om tot aan het einde van je dagen een leuk kwalitatief leven te leiden volgens jouw normen. En dat betekent toch, want dat zie ik ook letterlijk in heel veel levenstestamenten terugkomen, dan wordt er een soort wettelijke norm van de bewindvoering wordt er aangehangen. Maar dat is leuk als jij, maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon aangeven, goh, wil ik wel of niet thuis wonen? Mag het huis dan verbouwd worden? Moet daar geld voor beschikbaar blijven? Maar ook, wat is voor mij die minimale levensstandaard? En als je dat heel concreet benoemt, we noemen dat in een considerans of in een persoonlijk memorandum, dat is een soort, daarin beschrijf je eigenlijk wat uitgebreider je wensen en je overwegingen, hoe je tot die bepaling in het levenstestament bent gekomen. Ja, dan geeft dat duidelijkheid. Maar duidelijkheid aan de omgeving, maar ook duidelijkheid als uiteindelijk, want dat kan nog steeds zo zijn, dat als de, want dat gebeurt helaas in de praktijk ook, dat de levensexecuteur buitenspel wordt gezet. Nou, dan is het ook wel handig om op voorhand te noemen, wie mag dan eventueel de bewindvoerder worden? Of jouw mentor, of je curator, als het alsnog onder de rechterlijke macht komt.
Er zijn nogal wat facetten die jullie noemen. Als we nu een soort stappenplan zouden doen om dat misbruik te voorkomen. Ja. Waar begin je dan?
Ja, voorlichting. Voorlichting van voorlichting, mensen. Ja. Voorlichting. En toch wel, en dan zou je dat natuurlijk met een kwinkslag moeten doen. Ja. Omdat je natuurlijk ook niet ieder gezin nu een etiket op wil plakken. Dat de kinderen daar schuinsmarcheerders zijn. Maar wel dat het gebeurt. Dat het daadwerkelijk in de maatschappij een hele grote rol speelt. En dat het nu allemaal paars en vree kan zijn. Maar het straks helemaal anders kan zijn. En wij zien dat helemaal natuurlijk omdat wij hebben last van vergrijzing. We hebben ook van samengestelde gezinnen. Wat bepaalt ook geen sinecure is in een nalatenschap. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk, die voorlichting. Regel dat nou gewoon goed. Het is uiteindelijk voor iedereen prettiger als duidelijk is in ieder geval wat je wensen zijn. En waarom je ze zo insteekt.
Ja. Ja, en als aanvulling, ik denk dat, want dat is ook wat ik in de praktijk steeds proef, dat cliënten hebben nog geen idee hoe zo'n hele procedure of zo'n fase van die levensexecuteur eruit ziet. En onderscheid je eigenlijk wel drie fases. Je hebt zeg maar de situatie waarin iemand nog gezond is en zijn actes heeft opgesteld. De tweede situatie, iemand gaat inderdaad van gezond, glijdt af. En uiteindelijk komt iemand te overlijden. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat je voor de consument ook, of voor de cliënt kunt aangeven van, goh, hoe werkt dat dan? Wat is er voor nodig en hoe kunnen we het voorkomen? Dus enerzijds voorlichting, maar ook inderdaad ook wel echt dat proces goed schetsen. Dat is ook iets wat wij in ieder geval vanuit onze vereniging Felix ook heel goed op de site willen gaan. Omdat we merken dat de klanten daar behoefte aan hebben. Die hebben nog nooit met een levensexecuteur te maken gehad. Kijk, een executeur weet ze vaak wel wat die gaat doen. Die gaat een nalatenschap afwikkelen. Maar die levensexecuteur, wie is dat? Wat doet die? En wat valt er allemaal onder zijn taken? Medisch en financieel. En dat je daar ook gescheiden rollen voor kan doen. Dat is wel iets waar wij nog heel hard aan moeten werken richting de klant.
Wanneer stel je nou zo'n levensexecuteur aan? Hoe oud ben je dan?
Nou, eigenlijk...
Okay. Iedereen die een koophuis heeft.
Ja, okay. Dus inderdaad. Maar kijk, het is natuurlijk ook, het is ook bedoeld voor als je een hersenbloeding krijgt of een hartstilstand.
Ja, ja.
Of,
Maar waarom iedereen die een koophuis heeft?
Nou ja, kijk. Nou, op het moment dat jij natuurlijk een van de partners wordt ziek en je wil zeg maar kleiner gaan wonen of wil het huis gaan verkopen. Nou ja, en je bent op dat moment dus niet in staat om je beslissingen te nemen. Ja, dan moet je nog steeds bewind gaan aanvragen. Nou, dan weten we dat de rechterlijke macht heeft allemaal achterstanden bij de dossier. En de tweede plaats natuurlijk ook van de vraag is maar of jij ook inderdaad wordt aangewezen als bewindvoerder.
Maar hetzelfde geldt ook voor als je onderneming hebt. Hè, en je hebt dat allemaal niet goed in je statuten of in je aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd. Dan kan je het ook maar beter hebben geregeld.
Ja, maar dan kun je dus wel in je levenstestament kan je dan inderdaad dan iemand al benoemen dat je partner in ieder geval het huis mag verkopen. En dat je niet eerst naar de rechter moet om een handtekening te halen. En dan kun je ook zorgen dat als het wel op bewindvoering aankomt, dat het dan ook je partner mag zijn. En dan zal het in een normale gezinssituatie zal dat misschien wat minder spannend zijn. Maar ik heb met heel veel samengestelde gezinnen te maken. En dan krijg je toch het boze stiefmoeder en de stiefkinderen situatie. En dan is het toch wel rete belangrijk om dat in je levenstestament goed te regelen, toch in een wat eerder stadium.
Dus veel eerder dan je denkt. Ja. Zullen we het daarop houden?
Ja. Dat lijkt me een goed plan.
Het hoort gewoon in het rijtje thuis van je relatievoorwaarden, je testament en je levenstestament. Eigenlijk horen die drie gewoon bij elkaar.
Ja, want in de relatievoorwaarden leg je ook weer andere dingen vast.
Ja.
Dat is eigenlijk de basis, denk ik.
Ja, maar kijk, als je gezamenlijk eigendom van iets hebt. En daar kan je niet, in jullie voorwaarden zeggen, als ik op een gegeven moment uitschakeld ben, mag je, dan zet ik je er maar in en mag jij het huis verkopen. Daar zijn jullie voorwaarden niet voor bedoeld. Nee. En ook niet de samenlevingsovereenkomst. Nee. Dus dat kan alleen maar in het levenstestament.
Ja. Ja.
En hetzelfde als je dus een onderneming bijvoorbeeld met je broer hebt en je hebt geen aandeelhoudersovereenkomst gemaakt, omdat het allemaal een familiebedrijf was over is gegaan. en er gebeurt iets met jou, ja, dan wil je natuurlijk dat die broer in staat is om bepaalde dingen te doen. En dat kun je allemaal in zo'n levenstestament regelen. En ja, dan heb je het dus over toch 40, 50, denk ik. Ja. Grosso modo genomen.
Ja. Ja. Oké, okay, daar leg je dat dus in vast. Je zorgt voor een goede levensexecuteur. Er moet toezicht
misschien
zijn.
Meerdere.
Misschien meerdere.
Ja, want financieel je lot uit handen geven of medisch is natuurlijk wel iets heel anders.
Ja.
Als je nou zo'n levenstestament hebt gehad, heb je dan nog een echt testament nodig?
Zeker.
Een versterftestament?
Dat is iets totaal anders. Dat zou een misverstand zijn. Er zijn mensen inderdaad die dat denken. Maar ja.
Nou, ik krijg altijd als ik vraag van, heeft u al een levenstestament? Ja, ik heb al een testament. Dan, ik zeg, ja. Nee, dat is wat anders. Ja. Testament is voor als je doodgaat, maar een levenstestament is als je nog leeft.
Maar ik heb wel eerder dat mensen inderdaad denken wat jij nu zegt en andersom. De mensen die een levenstestament hebben, die weten inderdaad wel het onderscheid. Maar de mensen die een testament hebben, weten dat onderscheid.
Nee.
Klopt.
En wat zou nou, want we hebben het ook gehad over ruzie bij de nalatenschap. Nou, de hele voorbereiding is nu duidelijk. Hè? Dus als je zoveel mogelijk duidelijkheid schept, dan voorkom je ook ruzie. Voorkom je ook dat misbruik. Maar wat is dan nog de kern van het testament? Wat leg je daar dan nog in vast?
Wie wat krijgt.
Ja. Maar ook nog een clausule, dat als er stront aan de knikker is, dat ze dan eerst wat met elkaar dus in overleg gaan. En dan heb je wel weer een onpartijdig iemand nodig die ook de kinderen daarin kan begeleiden. Want vaak, die ervaring heb je natuurlijk, hè, als advocaat. Heel vaak wordt direct naar de rechter gestapt. En het heeft 9 van de 10 keer toch te maken met dat de juiste informatie ontbreekt. Mm-hmm. Maar ook, hè, je kunt in je testament, maar ook in je levenstestament, zelfs in je convenant, hè, kun je gewoon opnemen dat er eerst gewoon het geschil wordt voorgelegd aan een onderhands. Voordat je het aan de rechter gaat voorleggen. En dan kun je denk ik daarmee al een gang naar de rechter hopelijk voorkomen.
Nou ja, ze weten dus wel, Iris, dat juridisch gezien een beetje wassen neus is, omdat het mensen niet verplicht. Hè. Mensen kun je niet verplichten in een mediation te gaan. Mm. En het zou eigenlijk veel beter zijn als mijn beroepsgroep, en dat doen er gelukkig heel veel, aan het begin bij een overlijden, direct proberen iedereen op te trommelen, direct iedereen aan tafel te krijgen en eigenlijk ze een beetje de horrorscenario's voorhouden. Wat jaren, mijn langste erfrechtszaak heeft 21 jaar geduurd. 3 keer naar de Hoge Raad terug.
Ja.
Die hou ik dan toch maar even voor. En ook de vrijstaande woningen die daarvan gekocht had kunnen worden. En dan kan je toch wel vaak nog de redelijkheid vinden. En als je te laat in het proces betrokken wordt, dus als echt helemaal ingegraven zijn met allemaal een eigen advocaat.
Ja, ja, ja.
Dan wordt het wat lastiger.
Ja.
Goed, afrondend. Misbruik van ouderen en ouders tegengaan. Geen ruzie rondom de kist, wordt het ook wel eens genoemd.
Ja.
Iris, heb jij nog een tip als laatste?
Nou, ik vind, geef niet te makkelijk het vertrouwen weg. Want dat is wat er gebeurt. Ik vind het schrikbarend. En dat merk ik ook niet alleen met levenstestamenten. Maar gewoon hoe makkelijk mensen gewoon een hele doop zullen delen met anderen. En ook dat maar vertrouwen hebben dat het goed komt. Ik denk dat mag wel een stukje minder. Daar mag best wel wat meer argwanend in zijn. Want dat zijn gewoon niet. Ja, ook heel veel mensen die gewoon niet de beste bedoeling met je voor hebben. En dat vertrouwen dat moet anders.
Gezond wantrouwen.
Gezond wantrouwen, klopt. Ja.
En Martine, heb jij nog een tip?
Ja, het is een beetje moraalridderig wat ik ga zeggen, maar dat is wel, neem je verantwoordelijkheid. Want als je natuurlijk als ouder dat niet goed regelt en je hebt kinderen, als je er zelf niet meer bent, dan zou je er geen last van hebben. Maar je gaat daarna wel je kinderen in een enorme vervelende situatie brengen, waarbij ik eigenlijk ook tegen mijn cliënten altijd zeg, ja, u kan alleen maar boos op uw vader of uw moeder zijn, want die heeft het gewoon slecht geregeld.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele wrange tekst, maar het is wel wat het is. Dus ik zou zeggen, neem je verantwoordelijkheid en doe die vervelende administratieve romslomp en regel het gewoon goed.
Ja.
En tot zover de CFP-podcast over geld en goed leven. Mijn naam is Roelof Meijer en ik dank mijn gasten Iris Brik en Martine Boender. Tot de volgende keer.